De gelukstafel. Verhalen en inzichten over vriendschap en sprankjes geluk. Geschreven door Jeannette Turkstra. Voorgelezen door Diebertje Blok. Ik draag het boek op aan mijn gezin. In de hoop dat ik de liefde, het plezier en het vertrouwen dat ik vroeger thuis heb ervaren en nog steeds ervaar, mag doorgeven als wortels om op terug te vallen. Geef degene die je lief hebt vleugels om te vliegen, wortels om op de rug te vallen en redenen om te blijven. Dalai Lama. Voorwoord. Wat word ik blij van dit boek. Alleen al als je erin bladert, stralen de vrolijke en kleurige afbeeldingen je tegemoet. Maar dat is niet het enige. Ook de inhoud maakt het tot een boek om in te verblijven. Het is luchtig en sprankelend geschreven, maar ondertussen heeft het veel diepgang en bevat het veel levenswijsheid. Vroeger leerde je, als je geluk had, veel van oude wijze mensen in je omgeving. Tegenwoordig moet je vaak zelf op zoek en leer je gaandeweg, onder andere door je neus te stoten, hoe het leven werkt. Niets mis mee, maar hoe fijn als er dan toch ook zo'n mooi en wijs boek is dat je gezelschap kan houden. Ik wens jou als lezer er veel plezier mee en dat het je vertrouwen mag geven je leven te leven op jouw manier en jouw keuzes te volgen. Ga ervoor. Machteld Huber, oprichter Institute for Positive Health, www.iph.nl. Het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn is als vanzelfsprekend voor mij. Inleiding. De waarde van fijne gesprekken en vriendschap. Op een zomerdag fietste ik in een korte broek door mijn studentenstad toen het plotseling begon te regenen. Het water kwam met bakken uit de lucht. Ik raakte al snel doorweekt. Toch voelde de regen warm aan. Het leek alsof ik onder de douche stond, met water van een aangename temperatuur. Terwijl fietsers om me heen hun tempo versnelden, genoot ik van de vreemde ervaring. Ik fietste langzaam langs de Oud-Hollandse grachtenpanden en lachte van oor tot oor. Tegenliggers keken me in eerste instantie vreemd aan, maar begonnen terug te lachen. Nu nog kan ik het fijne gevoel oproepen dat me toen overviel. Ik leerde die dag twee belangrijke dingen. 1. Als ik lach, doet dat iets met mensen om me heen? 2. Als het regent, is een korte broek ideaal, geen plakkende broekspijpen. Mijn ouders leerden mij al vroeg dat je zelf veel invloed hebt op anderen. Kwam ik bijvoorbeeld huilend thuis na een ruzie, dan vroegen ze stevast, wat heb je zelf gedaan? Maar als er een gemene pester in het spel was, kon ik erop vertrouwen dat mijn familie achter me stond en samen met mij mogelijke oplossingen afwoog. Ik ben ervan overtuigd dat het overdenken van mijn eigen aandeel me meer heeft geholpen dan troost alleen. Bovendien is het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn vanzelfsprekend voor mij. Ik ben opgegroeid in een warm gezin en heb fijne vrienden. Als er iets aan de hand is met een van mijn familieleden, komt binnen een mum van tijd de Turkstra-ambulance aangesneld. We maken er grappen over, maar het is een geruststellend idee dat we er voor elkaar zijn. Altijd. Toen ik in Amsterdam ging wonen, ontdekte ik dat vriendschap niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Mijn werk als adviseur van directies en raden van bestuur bij fusies en organisatieveranderingen ging steeds meer wringen, tot ik na de geboorte van mijn kinderen het roer omgooide. Ik wilde betekenisvol werk doen en mijn kennis inzetten voor mensen die er echt wat aan hebben. Ik richtte Vraag Elkaar op, een platform voor vriendschap en sprankjes geluk, waar we mensen verbinden om samen iets leuks te doen. Niet als redder of maatje, maar als gelijkwaardige vriend. Via de website vraagelkaar.nl kunnen mensen in contact komen met gelijkgestemden. We organiseren activiteiten en toeren met gelukskerven en oranje geluksbusje van markt naar markt. Daar gaan we met mensen in gesprek om te bekijken of en hoe we hun leven een sprankje mooier kunnen kleuren. Elke keer weer leidt dit tot bijzondere gesprekken en al even bijzondere vriendschappen. Zo gingen Gerry en Truus via Vraag elkaar samen fietsen en rummikuppen. Hun vriendschap trok Gerry er doorheen toen ze kanker bleek te hebben. En onze leden Jo en Gert sluiten op elkaar aan als een ritssluiting, dankzij ons werk. Vraag elkaar verbindt mensen echt met elkaar. Op een dag kwam de Haagse supermarktmanager Rachid Menali in de gelukscaravan met de vraag of we dit ook voor zijn klanten konden doen. En zo stond er op een dag een rood met wit gestippelde gelukstafel tussen de potten pindakaas en ander broodbeleg in zijn winkel. Aan tafel voerde ik, samen met mijn lieve collega's, bijzondere gesprekken. Over angst voor afwijzing of er niet bij horen en over contacten die stroef verlopen. Maar ook over de hoop om nieuwe contacten op te doen en de wens om te leren hoe je echte verbinding maakt met anderen. We gingen steeds heel gemotiveerd aan de slag om te verbinden. Vaak ging dat in één keer goed, soms had het een zetje nodig, omdat onzekerheid in de weg zat, of iets anders. Ik dank alle lieve, bijzondere mensen voor de openhartige gesprekken die we voerden. Jullie hebben mij geraakt. Contacten die goed verlopen hebben één ding gemeen. Beide gesprekspartners ervaren het gevoel van betekenis en van gelijkwaardigheid. Een gevoel dat ik iedereen gun. En terwijl ik aan het schrijven was, begon dit bijzondere jaar. Een jaar waarin ik meer tijd aan mijn eigen vrienden wilde besteden, omdat zij er vaak karig vanaf komen in mijn ambitie om anderen te verbinden. We kwamen net vervroegd terug van vakantie uit Tirol, waar de coronacijfers bij vertrek niet slechter leken dan in Nederland. Maar dat veranderde in een paar dagen tijd. Net als in Nederland. Voor mijn werkweek zou beginnen, belde ik op zondagavond met de 87-jarige Aukje. Ik vermoedde dat er een lockdown aankwam en wilde weten of ze aan boodschappen kon komen en hoe haar contact met Monique verliep, die ik een paar jaar daarvoor aan haar had voorgesteld. Aukje had samen met haar zoon en Monique kerst gevierd en Monique kwam regelmatig langs. Aukje was dankbaar voor de fijne vriendschap. Toen ik ophing, voelde ik me dankbaar, maar ook vreemd. Het leek alsof er pluisjes van paardenbloemen door mijn longen dansten. Ik liep de trap op en beklom, gevoelsmatig, de laatste treden naar Everest Base Camp in Tibet, waar ik jaren geleden zuurstoftekort ervaarde. Ik wist dat het niet goed was. Het virus had zich ongemerkt in mijn longen genesteld. En op het moment waarop ik er wilde zijn voor anderen, was ik zelf plotsklaps afhankelijk van hulp. En daar zaten we dan. In Tirol hadden we besloten om met z'n vieren in quarantaine te gaan als één van ons besmet raakte. We hadden een bijzonder fijne week onafgebroken met elkaar doorgebracht in de bergen, afgezonderd van anderen. Mijn jongste kroop huilend op mijn buik. Mijn man en oudste zaten op het bed. Niemand van ons wist wat ons te wachten stond. Nachten van enorme benauwdheid volgden. Overdag testte ik mijn stem voor ik mijn ouders belde. Als mijn zoons vonden dat ik redelijk klonk, belde ik kort. Pas toen ik op een donker moment aan mijn lief toegaf dat ik niet wist of het goed kwam, kwamen de tranen. De nachten waren heftig, maar op een gegeven moment had ik mijn ritme gevonden. Als ik benauwd wakker werd, ging ik rechtop zitten en begon te lezen. Waar ik eerst angst voelde, ging dat gevoel op een gegeven moment zelfs over in een sprankje blijdschap. Ik mag weer lezen. Mijn zus, tevens arts, belde dagelijks. Ze was bang dat mijn immuunsysteem op hol zou slaan en benadrukte met klem dat ik me koest moest houden. Mijn lieve buren, Albert-Jan en Jacqueline, brachten enorme verlichting. Boodschappen, eten, lieve cadeautjes. Ik ben in die weken ongekend verwend met bloemen, kaartjes en aandacht van dierbare mensen om me heen, hoewel ik amper iemand te woord kon staan. Mijn lieve collega's werkten zich een slag in de rond om alle oudere en kwetsbare leden van Vraag elkaar te bellen. De impact was groot. Eén vrouw was twee vrienden kwijtgeraakt. Een ander leefde al 2,5 week op pannenkoekenmix omdat ze de deur niet uit durfde en niemand had om te vragen. Opnieuw een periode in mijn leven waarin ik besef dat familie, vrienden en buren het meest waardevolle in je leven zijn. Dit boek over vriendschap en fijne contacten met buurtgenoten kreeg nog meer urgentie, omdat ik de noodzaak ervan aan den lijve ondervond. Toen ik maar niet herstelde, bracht ik, op advies van mijn zus, bijna een maand door in een huisje aan het water. Elke dag wandelen om mijn conditie weer op peil te brengen, hoe moe en benauwd ik ook was. Ik ging van 1000 naar 17.000 stappen per dag. Tijdens het wandelen door de prachtige natuur vormden de laatste verhalen zich in mijn hoofd. In dit boekje lees je 10 verhalen over vriendschap. Het zijn verhalen waar iedereen van kan genieten, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle inzichten bieden over vriendschap en het voeren van fijne gesprekken. Elk verhaal speelt zich af rond hoofdpersoon Nazir en de gelukstafel, die al snel uitgroeit tot een fenomeen. Ben je gezegend met fijne vrienden en buren, dan geniet je wellicht van de mooie verhalen. Kun je wel wat inzichten gebruiken? Je vindt aan het einde van elk hoofdstuk inspirerende ideeën om fijne vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Doe je ook mee? Heb je, net als de personages in het boek, behoefte iets leuks te ondernemen, maar weet je niet met wie? Zou je graag met iemand samen een spelletje spelen, een stuk fietsen, naar het theater gaan of gezellig iets drinken? Via www.vraagelkaar.nl kom je in contact met buurtgenoten en ontvang je af en toe inspirerende mails. Ook kun je meedoen met de Vraag Elkaar Academie voor extra handvatten die bijdragen aan meer sprankjes geluk en positieve gezondheid. Ik wens je veel plezier bij het lezen van het boek en met het toepassen van de inzichten. Jeanette Turkstra. Laat een spoor van sprankjes achter waar je ook komt. Je zult verrast zijn hoe deze kleine uitingen van vriendschap zich ontwikkelen tot weelderige bloemenvelden bij je volgende bezoek. Vrij vertaald naar Dale Carnegie.